Shalom, een heel goede dag gewenst. Ik mag vandaag weer het woord tot jullie richten via dit audiobestand. Ik hoop dat jullie ervan genieten en ik hoop dat jullie erdoor worden gezegend. Net zo als ik erdoor gezegend werd tijdens de voorbereiding. Deze aflevering gaat over een tekst die het wel eens kan dwarszitten. Heb je ook van die teksten dat het een beetje schuurt van binnen in je, dat je een tekst waar je niet zo goed raad mee weet? Nou, vandaag zetten we zo'n tekst centraal en die gaan we verder exploreren, verkennen. En natuurlijk vanuit het woord van God en geleid door de Heilige Geest. Dus ik wil beginnen met gebed. Laten we bidden. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor uw liefde. Ik wil u bedanken voor de trouw waarmee u ons dagelijks omgeeft. Ik wil u bedanken voor de fantastische plannen die u hebt met onze levens. En ik dank u wel, Heilige Geest, dat u iedere keer weer ons helpt om de dingen van Vader God beter te begrijpen, ook nu. Ik bid u voor ieder die hiernaar luistert, dat het wat ik ga zeggen, geïnspireerd is door uw Heilige Geest. En dat het zal spreken rechtstreeks tot de harten van de luisteraars. Ook tot mijn hart. Zodat we zullen worden opgebouwd in Jezus Christus. Amen. Nou, je bent zo langzamerhand vast wel een beetje nieuwsgierig over welke tekst ik dan wel ga praten. En ik zal het een heel klein beetje inleiden. Je hebt wel eens van die momenten dat er iemand naar je toe komt en een vraag stelt. Of nog erger, met een open Bijbel naar je toe komt en een tekst laat zien aan je waarvan je zelf denkt van ja, dat is een ingewikkelde. Dit overkwam mij misschien wel 30 jaar langer geleden. Ik was toen samen met Maria de leiding van de jonge volwassenen, de Jovo's, in de Evangeliegemeente in Ermelo. En wij probeerden die jongvolwassenen op te bouwen in het woord en door het woord van God. Vanuit bijvoorbeeld teksten zoals Romeinen 12 vers 2. De wil van God is het goede, het welgevallige, het volkomene. En ik zie nog dat meisje, ik zie ze nog voor me, ik weet zelfs hoe ze heet, naar me toe komen. Het was een wat gedeprimeerd jong dametje. De zorgen van het leven hadden haar werkelijk te pakken. En het was niet zonder oorzaak. Ze had het niet gemakkelijk gehad. En ze had ook niet een heel erg gemakkelijk, vlierenfluiterig karakter. En ze kwam naar me toe. En ze liet me een tekst lezen uit Romeinen 8. En wel vers, nou moet ik het goed zeggen, 36. En ik ga je die tekst voorlezen. Daar staat, en ik lees altijd uit de NBG, dat weten jullie zo langzamerhand. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. En de reden waarom ze die tekst naar voren bracht, was eigenlijk om aan te tonen dat het leven helemaal niet zo leuk was. En dat God heel veel van ons eist. Wij zijn gerekend als slachtschapen. We worden de ganse dag gedood. Een beetje wat er in zo'n blueslied staat. Going down slow. Je moest je opofferen. Je moest alles wat je had uitputten, weggeven, jezelf wegcijferen. Een soort Mother Teresa worden of een monnik of een non. Of iemand die zich helemaal laat inmetselen in een muurtje ergens in Utrecht. Je onttrekken aan alles wat leuk is en aangenaam en fijn om te doen. Dat was eigenlijk de essentie van wat ze mij vertelden. Het was voor mij toen heel erg lastig om daar een goed antwoord op te geven. En het werd dus zo'n tekst die een heel klein beetje blijft schuren. Als je dit soort teksten tegenkomt, dan zijn er een aantal manieren om zo'n tekst te benaderen. In de eerste plaats zoek je naar de context, de samenhang. He, als je het samenhang, als je samen schrapt, dan hou je overhang. Dus als je een tekst niet ziet in zijn samenhang, dan hang je. Een tweede methode om het aan te vliegen is commentaren gaan lezen. Kijken wat andere mensen erover geschreven hebben. Maar voor mij is het allerbelangrijkste wachten op Gods geest. Wachten tot het moment waarop God iets gaat zeggen over die tekst. Dat is altijd zo, als er een tekst is die tegenstrijdig lijkt, tegenstrijdig ten opzichte van het plan van God voor ons leven, het goede, het welgevallige, het volkomene, die een tekst die schijnt tegen te spreken dat God goed is en liefdevol, dan is dit de manier die ik je aanraad om in acht te nemen. Kijken naar de samenhang, eventueel lezen wat anderen erover geschreven hebben, commentaren, en ten derde, wacht op de stem van de Heilige Geest. Als die gaat spreken, dan gaat het hout snijden, gegarandeerd. En dat was exact wat er gisteravond met mij gebeurde. De Heilige Geest spreekt tot mij, komt met een gedachte in mijn hoofd. Ga eens praten over deze tekst. Wij zijn gerekend als slachtschapen. En ik ga die tekst toch even benaderen zoals ik er net zei. Ik ga eerst kijken naar de samenhang. En als je de samenhang gaat bekijken van Romeinen 8... dan is het heel verrassend, dat is uitermate positief. Ik ga eventjes lezen vanaf vers 31, dus Romeinen 8, 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Alle dingen die ervoor staan, moet je maar eens lezen voor jezelf. En dan komt hij, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken, wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komen er een heleboel nare omstandigheden. En waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ongeacht de omstandigheden, Gods plan gaat door. Ongeacht de omstandigheden, Gods plan gaat door. Het lijkt een beetje op de preek die ik een week geleden ook insprak. 9-11 of 29-11. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan komt dat citaat uit de psalmen. Om precies te zijn uit Psalm 44. En ik zoek dat even op, Psalm 44. En ook Psalm 44 blijkt een uitermate zinvol en constructief verhaal te bieden. Bijvoorbeeld in vers 7 staat er, niet op mijn boog, pijlenboog, vertrouw ik, en mijn zwaard verlost mij niet. Psalm 44 gaat over de verlossende kracht van God de Vader. En in het midden van die psalm komt er dan, het is een lied van de Korachieten, in het midden van die psalm komt er dan een soort klacht. Een soort uitroepen tot God vanuit ellende. En dat uitroepen van God staat dan, er staat dan dit in vers 12. Gij, God, heeft ons overgeleverd als slachtvee. Het gaat over de ballingschap, die periode. Gij hebt ons overgeleverd als slachtvee. Ons onder de volken verstrooid. Dat is de klacht. Dus in de eerste plaats zegt Psalm 44, we kunnen niet vertrouwen op onze eigen kracht. Vervolgens wordt er gezegd dat ze zich het slachtoffer voelen, de speelbal van de omstandigheden. En dan keren ze zich tot God. En ze zeggen, ja, we hebben u vergeten. En we hebben vreemde goden aanbeden. En dan staat er, Wij worden gerekend als slachtschapen. Om uwentwil worden we de ganse dag gedood. En daar zit een heel interessante tegenstelling. In vers 12 wordt er gesproken over slacht vee. In vers 23 over slacht schapen. In de grondtekst staat er in beide gevallen het woord voor schapen. In vers 12 zijn het schapen die worden geëxploiteerd. Die worden, ja, je zou kunnen zeggen, uitgebuit. Die worden te gelde gemaakt. Die worden economisch ingezet. In het tweede geval gaat het over slacht schapen. Schapen die worden voorbereid op het offer. En dan moet je voor de geest halen hoe dat was in het Oude Testament, waar er dus voortdurend, 's ochtends en 's middags, schapen werden geofferd. Slachtoffers werden gebracht. En die slachtoffers, en tijdens feesten nog veel meer, die slachtoffers, die schapen, die werden speciaal apart gezet. Die werden speciaal verzorgd, want er mocht niets aan mankeren. Ze mochten niet een beetje manken, ze mochten niet een of ander uitwasje hebben, ze moesten perfect zijn. Omdat ze allemaal stuk voor stuk verwezen naar het perfecte offer dat Gods zoon zou gaan brengen. Hij was het schaap dat ter slachting werd geleid. Zelfs de lammetjes die bestemd waren om offerdier te worden, werden gepemperd, letterlijk in doeken gewikkeld, zoals Jezus in doeken gewikkeld werd om te voorkomen dat ze zich zouden bezeren aan rotsen en aan doorns. En dan komen we bij het woord gerekend. Wij zijn gerekend tot slachtschapen. Laat dat nou precies hetzelfde woord zijn als het woord dat we in Jeremia 29 vers 11 ook lazen. Daar staat dat God gedachten koestert over ons. Gedachten van heil en van toekomst. Weet je het nog dat we dat gezegd hebben? Gedachten van hoop. En toen hadden we het erover dat woord wat daar gebruikt wordt is gashaf. Koesteren, dat woord kan ook betekenen weven. Dus wij zijn verweven, dat is wat deze tekst zegt, verweven met het offer van Jezus. En nu gaan de dingen op zijn plek vallen. Wij zijn dus niet slachtvee, wij zijn niet een speelbal van de omstandigheden, maar we zijn verweven met het offer van Christus. En nou gaan we ook die tekst begrijpen vanuit Genesis. Genesis 2, vers 17, waarin God zegt tegen Adam, als je van deze boom eet, de boom van kennis van goed en kwaad, zult gij voorzeker sterven. Ik heb dat altijd raar gevonden, want nadat Adam had gegeten van die vrucht, werd hij toch 930 jaar oud. Dat is nog een leeftijd. Voorzeker sterven en 930 jaar oud worden. Dat zijn twee dingen die bij mij niet helemaal verenigbaar zijn. En natuurlijk, ik heb er commentaar op nageslagen. Die zeggen, er staat eigenlijk niet voorzeker sterven, maar er staat stervende sterven. Het woord voor sterven wordt twee keer gebruikt in een verschillende vorm in het Hebreeuws. En als ik dat zo tot me liet komen, die tekst, stervende sterven. Ja, ik word ook een tandje ouder. Dan merk je dat, ja, in zekere mate, sommige dingetjes gaan niet meer zo vlot als vroeger. En dan denk ik, zou dat ermee bedoeld zijn? Stervende sterven. Maar hoe verhoudt dat zich tot een liefdevolle en genadige God? Maar als je dan gaat denken van dat slachtoffer. Want wat is er gebeurd na de zondeval? Trad de dood in. Niet voor Adam direct, maar voor een dier. Want God ging Adam en zijn vrouw bekleden met een dierenhuid. Om dat te kunnen doen, had God een offer gebracht. Had God een dier laten sterven. Dus de dood kwam wel meteen, maar niet voor Adam. En datzelfde principe geldt voor jou en voor mij. Omdat de Heer Jezus is gestorven voor jou en voor mij, zullen we van de tweede dood geen schade ondervinden. Dood, waar is uw prikkel, schrijft Paulus. De ellende, de pijn, de angst voor de dood is overwonnen doordat Jezus onze dood heeft gedragen. Dus de zondeval bracht de dood, maar niet voor Adam, maar wel voor een offerdier. En Abel, de zoon van Adam, begreep dat. Toen hij een offer bracht aan God, gebruikte hij daarvoor een offerdier. Kain, die ging prat op zijn eigen werk. Wat hij had verbouwd op de akker, waarvan God gezegd had dat het vervloekt was, in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten, etc. Dat ging Kain brengen. En die neiging hebben wij als mensen nog steeds. Wij willen nog steeds onze puntjes verdienen om in het gevlei te komen bij God. En op het moment dat we ons slachtoffer voelen van de omstandigheden, dan gaan we klagen bij God. En dan gaan we klagen over God. Hoe is het mogelijk dat mij dit overkomt? Terwijl de Bijbel ons leert dat de zon opgaat over de goede en kwade. Alle omstandigheden overkomen alle mensen, de goede en de rechtvaardige. Maar wij mogen ons verweven weten met het offer van Jezus. Wij zijn niet een slachtoffer van de omstandigheden. Wij zijn één met het ultieme slachtoffer. Het offerlam van God. Dat is onze positie. Wil God dan niet dat wij sterven? Nee. God wil dat we leven. Jezus nodigt ons uit om te leven. Zodat we leven zullen hebben en overvloed. En dat kunnen we hebben als we ons verweven weten met het slachtoffer Jezus. Op die manier bedoelde Paulus de tekst in Romeinen. Wij worden de ganse dag gedood. Wij zijn het morgenoffer. Wij zijn het avondoffer. Wij zijn de offers van de verschillende feesten. Want als God naar jou kijkt, als God naar mij kijkt, ziet hij niet een zondig mens, maar hij ziet het offer van zijn zoon. En dan wil ik afsluiten met een tekst uit Colossense. Weet je, als je dit als uitgangspunt neemt, wat ik net gezegd heb, dan begrijp je zoveel meer van de Bijbel. Daar staat Colossense 3. Als je met Christus opgewekt bent, en dat zijn we, God die zorgt ervoor dat alle omstandigheden meewerken ten goede. Als je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Dus ga niet naar de omstandigheden kijken, maar ga naar boven kijken waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. De Heer Jezus, waar hij voor ons pleit, hè, staat er in Romeinen. Bedenkt de dingen die boven zijn en niet op de aarde zijn. Want jullie zijn gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. Dat is ongelooflijk wat daar staat. Ons leven is verborgen met Christus in God. Wij zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En wanneer Christus verschijnt die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat is bij de wederkomst. En nou staat er iets van doden, hè? Want dat bedoelde dat meisje eigenlijk, wij moeten onszelf doden. Nee, dat staat hier niet, er staat dood dan de leden die op aarde zijn. Als je verweven bent met Christus, dan is er geen plaats voor de dingen die volgen. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan ons afkeren vanuit de positie die we hebben, verweven met het offer van Jezus, gaan we ons afkeren van alle dingen die ons afleiden, die ons kwaad berokkenen. En op die manier mogen wij leven in de wetenschap dat wij gerekend zijn als slachtschapen. Als God naar ons kijkt, ziet hij het offer van zijn zoon. Het is mijn gebed dat jullie deze week gaan leven vanuit die verwevenheid. En dat je vanuit die verwevenheid je besluiten neemt. En dat je vanuit die verwevenheid je dankbaarheid toont aan hem die voor jou en voor mij is gestorven. Op die manier kan God je zegenen en kun jij ook tot zegen zijn, zodat er stromen van levend water uit je binnenste zullen vloeien naar alle mensen die in je omgeving komen. Wees gezegend, wees tot zegen. Amen.